voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 65. De te zingen psalmen zijn psalm 27, vers 3. Psalm 65, vers 1 en 2. Psalm 84, vers 5. En psalm 89, vers 8. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is psalm 65. De te zingen psalmen zijn psalm 27, vers 3. Sorry. Psalm 65, vers 1 en 2. Psalm 84, vers 5. En psalm 89, vers 8. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit psalm 27 en daarvan het derde vers. Noemde nu psalm 27 vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefdedienst, lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 27, het derde vers. openen vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament, in het boek der psalmen. En daarvan psalm 65. Wij noemden u als de schriftlezing voor deze middag psalm 65. Maar vooraf willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waar het ware geloof in 12 artikelen beleden wordt en in ieder van u spreekt in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David, een lied voor een open zangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtreding die verzoen gij. Wel gelukzalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onze heils, o vertrouwen aller einden der aarde en der vergelegenen aan den zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, omgord zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven en het rumuur harer volken, en die op de einden wonen vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land, hebbende het begeren gemaakt. Verrijk gij door het grootelijks, de rivier Gods is vol water. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maak gij hun liederkoren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken. Gij doet ze dalen in de voren. Gij maakt het week door de stoppelen. Gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uw goedheid en uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit psalm 65 en daarvan het eerste en ook het tweede vers, psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u, met stil ontzag daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. En wat er verder volgt, ook het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65, het eerste en het tweede vers, en de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, er kunnen omstandigheden in het leven zijn waar je heel stil van wordt. Dingen in het persoonlijk leven, in het natuurlijke leven. Er dingen zijn in uw gezin, op uw werk, in je studie, waar je heel stil wordt. En zeker als dat geldt voor het geestelijke leven. Iemand heeft eens gezegd, er is geen gesteldheid van je hart te bedenken. Er is geen omstandigheid in het leven te bedenken of de psalmen geven daar antwoord op. En Luther heeft gezegd, in de psalmen wordt ons een blik gegund in het hart van de heilige, in het hart van Gods kinderen. En tegelijkertijd is het God zelf die door de psalmen tot ons spreekt en zelfs een biddeloos mens krijgt in het psalmboek de gebeden aangereikt. En zo is het ook hier in psalm 65 en vanmiddag willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit deze psalm, psalm 65, en daarvan nader het vierde en het vijfde vers. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking psalm 65 en daarvan het vierde en het vijfde vers, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij, die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Tot zover de tekstwoorden voor de prediking. Wij schrijven onder deze tekstwoorden wat we al hebben gelezen. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion, vanwege het wonder van de verzoening. En daarin letten wij op de noodzaak van verzoening. In de tweede plaats op het wonder van de verzoening. En in de derde plaats op het deel hebben aan die verzoening. Dus nogmaals gezegd, de lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion, vanwege het wonder van de verzoening. Wij letten in de eerste plaats op de noodzaak van verzoening. Want wij lezen in het begin van vers 4, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, dat wijst ons op de noodzaak van verzoening. In de tweede plaats het wonder van de verzoening, want vers 4 gaat verder, maar onze overtredingen die verzoent gij, dat is het wonder van de verzoening. En in de derde plaats het deel hebben aan die verzoening. En dan letten wij in het bijzonder op het vijfde vers. Gemeente, psalm 65 is een lofzang. Dat lezen we letterlijk in vers 2. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. David heeft deze psalm gedicht als een loflied op Gods onvoorstelbare goedheid. Van die overvloeiende genade voor de grootste en de voornaamste der zondaren. Je zou kunnen zeggen, heel deze psalm, die trilt, die resoneert als het ware van het wonder van Gods goedheid. De aanleiding voor deze psalm, daar zijn de verklaarders niet allemaal eenduidig over. Maar een aantal verklaarders, misschien wel de meeste, die zijn het er wel over eens dat deze psalm is gedicht in een periode na grote hongersnood. Dat er in het land Israël honger is geweest. Een tijd van grote droogte. En kinderen, dat betekent in die tijd, in het oude Israël, altijd honger. En je weet wat honger betekent. Dan sterven er veel mensen. Dan sterven er dieren. Er groeit niets. Grote nood. En zo weten wij ook In ons vaderland van periodes van grote droogte. Maar wie weet dat eigenlijk nog? Wie herinnert zich dat nog jaren geleden? Dat wij ook in de zomerperiode van de afgelopen jaren tijden hebben gehad van grote droogte. De boeren en de akkerbouwers, ja, die zullen dat zich nog het best kunnen herinneren. En ik denk ook aan het afgelopen voorjaar, dat het zo nat was dat de boeren amper het land op konden om te zaaien. En nou hebben we een tijdje geleden dankdag gehad. Wat heeft de Heere nou ons niet geschonken? Maar waar brengt het ons? Dat is de grote vraag. Want onder het oude Israël was er nog wel een besef. En dat besef zijn wij vandaag helemaal kwijt, lijkt het wel. Dat zo'n periode van droogte ook gezien werd als een sprake van God. Als het oordeel van God. En dat dat ook veel malen geleid heeft tot verootmoediging. Dat de mensen de Heere aanliepen als een waterstroom. Nou, als wij deze psalm goed lezen, dan hebben wij de indruk dat dat in Israël ook zo is geweest. Ik denk alleen aan vers 3. Die regel geeft daar grote aanleiding voor. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. En de Heer heeft het gesmeek, het geroep van het volk gehoord. En ook van David. En nou mag David zich verwonderen. We hebben het gelezen in deze psalm vanaf vers 10. David ziet het om zich heen. De Heer bezoekt het land. En hij heeft toch regen gegeven, zo blijkt uit vers 11. Gij maakte opgeploegde aarde dronken. De vroege regens en de late regens, de spaderegens. En in vers 12, gij kroont het jaar uw goedheid. En het bewijs ziet David heel concreet voor ogen in vers 13 als hij zegt, en ook in vers 14, de velden zijn bekleed met kudde en de dalen bedekt met koren. Alles juicht en zingt van Gods onvoorstelbare goedheid. Wat een zegen. En daar getuigt deze psalm ook van, maar David begint daar niet. Het belangrijkste komt voor David als eerste. En dan komen wij in vers 4. David is in de tabernakel, in Jeruzalem, in Sion, zo weten wij het vers 2. Hij is in de voorhof van de tabernakel. En daar mag hij het wonder uitwonderen als hij zegt in vers 4. Ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Dan blikt hij terug op het verleden. Op wat nou de oorzaak was dat de Heere het land zo bezocht heeft. En die diepe uitdrukking die hij in vers 4 gebruikt, ongerechtige dingen, we hebben het vanmorgen ook gehoord vanuit het Hebreeuws, ik heb het u vanmorgen gezegd en ook jullie kinderen, dat betekent misdaden, ongerechtige dingen, niet 1 of 2 of 3, maar een ontelbare hoeveelheid. Het is als het ware niet te tellen. Heb u dat ook geleerd? Als u terugkijkt in uw leven, dat uw leven tot op de dag van vandaag, als u eerlijk bent, één voortdurende opstand is geweest tegen God. Het staat in het meervoud hier. Ongerechtige dingen. Wij hebben het vaak over zonde, maar kunt u nou 10 concrete zonden opnoemen van vandaag? Of van de afgelopen week? Ongerechtige dingen. Daar zit ook dat woord onrecht in. Krom. De dingen heb ik in mijn leven krom gemaakt. Het komt allemaal uit mijn binnenste voort. Dingen, woorden of zaken die niet recht zijn, maar die onrecht zijn. Die krom zijn. En de kanttekeningen van de Statenvertalers die wijzen erop dat het ook onrecht kan zijn wat anderen David hebben aangedaan. U kunt denken aan koning Saul, die het leven van David heeft benauwd, maar ook aan zijn eigen zoon Absalom, die zijn vader naar het leven stond. Maar David blijft hier in deze psalm wel heel persoonlijk. Het is voor David een persoonlijke zaak. Nee, hij heeft het niet over de zonde van anderen. Daar gaat het ook wel over, maar voor David, hij begint eerst bij zichzelf. Hij gaat voorop in de schuldeigening, net zoals de profeten van de oude dag altijd gedaan hebben. Ik denk aan het eerste hoofdstuk of de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Ezra. En ik denk aan de profeet Nehemia en Daniel. Leest u het hoofdstuk maar 9, Nehemia 9, Daniel 9, dan ziet u dat zij voorop gaan in de schuldtoe-eigening. Wij hebben tegen u gerebelleerd, wij hebben tegen u gezondigd, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Omdat ze geleerd hebben, dat heeft David ook geleerd, het komt allemaal uit mijn zondige hart. Hier komt het vandaan, hier van binnen. Die bron van wanbedrijven, die onzalige fontein, waaruit steeds weer oude en nieuwe zonden tevoorschijn komen. En het is zonde tegen God. Mijn hart is niet recht voor God. Ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Die misdaden, Luther vertaalt het zo, onze misdaden drukken zwaar op mij. Het is als het ware een steen, jongeren, die je te neerdrukt, waar je niet onderuit kan komen. Die drukken je tegen de grond aan. En zeker, het kan hier ook wijzen, en dat zal zeker zo zijn, op een periode in het geestelijk leven dat David als het ware onder lag. In die geestelijke strijd. Die oude verdorven natuur. Dat hij als het ware onder lag. Zijn strijd tegen die zondige aard waar hij ook zijn hele leven lang tegen moest strijden. Tegen al die zonden die tegen zijn wil in hem overgebleven zijn. Kent u die strijd? Kijk, iemand die niet verootmoedigd is, ja, die stapt hier eigenlijk heel snel overheen. En die begint misschien gelijk bij het stuk van de verlossing. Kijk, zolang een mens nog zonder God leeft en weinig besef van zonde, weinig besef van schuld heeft, kijk, dan kom je niet tot deze belijdenis. Maar, ja, dan leeft u eigenlijk zo door. Dan is er geen angst, dan is er geen nood. En als er al sprake van nood is, dan is het een houdbare nood. Maar hier voor David is het een onhoudbare nood. Na ontvangen genade, kind van God, David, de man naar Gods hart. In het leven van de heiligmaking. Waar de Heere door de veroordelende kracht van zijn woord het hart zo verbrijzeld heeft. En uit het hart komen steeds weer nieuwe zonden op. Er lijkt wel geen einde aan te komen. We hebben het met elkaar gezongen. Het is als een waterstroom. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Het is als het ware een machtig leger waar ik niet tegen opgewassen ben. En dat drukt hem te neer. En dan gaat het niet alleen over de gedachte. Het gaat niet alleen over mijn hart. Maar het gaat over heel mijn bestaan. Als je gaat leren dat de wet geestelijk is. En dat Gods woord een oordeler is van uw gedachten en van uw hart. En dan hoor je ook Paulus zuchten. David is hier geen uitzondering. Dacht u dat? David is hier geen uitzondering. Ik hoor Paulus zuchten in Romeinen 7, 25 jaar na zijn bekering. En Paulus wist waar zijn schuld gebleven was. Hij was als een vijand met God verzoend. Als een goddeloze gerechtvaardigd. Met een drie-enige God verzoend. Teruggebracht tot het vaderhart van God. Maar dan hoor ik hem klagen na ontvangen genade in Romeinen 7. Ik ben, niet ik was, ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik nou juist. Ik, ellendig mens. Minder zonde doen en een groter zondaar worden. En dan pakt u misschien op zondagmiddag of op zondagavond een goed boek. Dat doet u toch wel, ouders, om ook uw kinderen daarin voor te gaan. Voor te lezen. Bijvoorbeeld van Bunyan, de Christenreis, de Christinnenreis. Er zijn zoveel eenvoudige uitgaven, begrijpelijk voor kinderen. Maar als u dan zo'n boek pakt en u leest het voor uzelf. Ik denk aan een ander boek van Bunyan, Het leven en sterven van meester Kwaad of meester meneer Slechtmens. Dan klaagt alles je aan. En dan zeg je, die slechte man, dat ben ik. Meester Kwaad, dat ben ik. Het zit hier van binnen. Of weet u daar niet van? Ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven tegen u. U alleen heb ik bedreven. menigmaal wat kwaad is. U weet het van David ook uit die twee andere psalmen, 51 en 32. Niet alleen in deze psalm, ook in die andere psalmen getuigt David van die geestelijke strijd. Ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Wat is nou het ergste? Dat ik niet op mijn plek was. Dat ik geen goede vader ben geweest in mijn gezin. Geen goede man voor mijn vrouw. Of andersom. Dat ook. Maar wat nou het ergste is. In al die dingen. Ik heb God niet voor ogen gehad. Ik heb hem niet voor ogen gehad. En ik heb mijn ongerechtigheid geprobeerd te bedekken met mijn eigen gerechtigheid. Terwijl ik wist dat de profeet het zegt, al uw gerechtigheden, dat zijn de dingen die u goed doet, hè? Niet de ongerechtigheden, dat maken wij ervan. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kwijt. Dan word je opnieuw zondaar voor God. U hebt de gerechtigheid van Christus nodig. Anders kunt u niet voor God bestaan. En als het nou voor u vanmiddag zo is, hè, ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Dan moet dat opgelost worden. Daar moet iets tegenover staan. Tegenover die ongerechtigheid moet gerechtigheid zijn. En de laatste vijand waarvan u verlost moet worden, de laatste vijand die met wortel en tak uitgeroeid moet worden, is uw eigen gerechtigheid. Want goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid, zegt de Heer in zijn woord. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. O, als de Heer nou vanmiddag door de veroordelende kracht van hier, het begin van vers 4, dit woord nou zo thuis brengt in uw leven. Dan word je opnieuw zondaar voor God. Voor het eerst of opnieuw. Om nou te beseffen dat de Heer u kan verdoemen. Om het beste gebed wat u ooit hebt opgezonden. Want het was met zonde bevlekt en bezoedeld. Dan sta je met lege handen voor God. En die lege handen zijn nog onrein. Bezoedeld en bevlekt vanwege de zonde. Dat u de Heer u kan verdoemen om de kleinste plicht die u had moeten doen en u hebt het niet gedaan. U hebt het nagelaten. Dat je gaat leren, ik moet berouw hebben van mijn berouw. En zelfs mijn tranen moeten gewassen worden door het bloed van de middelaar. Want het is allemaal ongerechtigheid. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mijn geliefde. Daar moet iets tegenover staan. U hebt gerechtigheid nodig. Geen eigen gerechtigheid, maar zoals Luther dat noemde, een vreemde gerechtigheid. Met eerbied gezegd, de gerechtigheid van een vreemde met een hoofdletter, van een ander. Dat bedoelt Luther daarmee. U hebt de gerechtigheid van Christus nodig. En daar gaat David ook iets van vertellen. In het tweede. Als hij spreekt van het wonder van de verzoening, want daar lezen we van in het vervolg van vers 4. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Nou, we hebben gehoord wat de betekenis van ongerechtige dingen is. Jongeren, ik hoop dat je het nooit meer vergeet, dat zijn misdaden. Vanmorgen uitgelegd. Dan moet je voor de rechter komen. In Nederland al zou het zo bij God niet zijn, denk je. Als hij het oordeel uitspreekt over jou en mijn leven. Als je gedagvaard wordt voor zijn rechterstoel. En wat betekent nou het woord wat hier verder gebruikt wordt? Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Dat is een ander woord. En dat grondwoord in het Hebreeuws is eigenlijk nog dieper dan dat eerste woord wat ik u uitgelegd heb. Dat betekent eigenlijk opstand. Rebellie, een vergrijp, majesteitsschennis, dat u de grenzen van de wet, die rode lijn weet u wel, hebt overschreden. Dat is rebellie, dat is opstand, dat is revolutie plegen, dat is in verzet komen, dat is afvallig worden. Dat is de gehoorzaamheid aan God opzeggen, God vaarwel zeggen. En dat is moedwillig gebeurd, niet per ongeluk. Maar dat is moedwillig gebeurd. U was erbij toen u zondigde, afgelopen week. Misschien bent u het weer vergeten. De Heer is het niet vergeten. Hier wordt nog een veel dieper woord gebruikt. Nee, het is niet alleen nodig dat we dat beseffen met ons hoofd zonder meer. Maar dat we het beseffen met onze hart, met onze harten. Opdat er met ons zou gebeuren, jongeren, wat je leest in het doopformulier. Dat wij verootmoedigd worden voor God. Dat wij een mishagen aan onszelf gaan krijgen. En de zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. Waar ze alleen te verkrijgen is. Waar het alleen te vinden is. Zodat je vastloopt met alles van jezelf. En dat je sterft aan alles wat buiten Christus is. Om in Hem gevonden te mogen worden. Want u kunt zichzelf niet helpen. En jij kunt jezelf ook niet helpen. Jongen en meisje. Je moet geholpen worden. Denk aan die preek van dominee Veldman. Die laatste preek. Hij heeft het over armen. Over blinden. Over kreupelen. Over zieken. Over lammen. Over verminkten. Dat zijn allemaal mensen die kunnen zichzelf niet helpen. Hoor. Dacht u van wel? Maar onze overtredingen. Die verzoent gij. Kijk. Als je dat leert, dan word je tot de grond toe afgebroken. Dan word je te neergeslagen. Dan word je helemaal arm gemaakt. Dan word je helemaal leeg gemaakt. Zo staat David daar. In de voorhof, in de tabernakel. Hij staat daar niet als een rechthebbend mens. Niks daarvan. Hij staat daar als zondaar. Als een arme bedelaar. David, de man naar Gods hart. Ja, David, ja. Die zoveel genade van de Heere had ontvangen. Nog steeds, deze belijdenis, ja nog steeds. Luther zegt in zijn eerste stelling, de eerste van de 95, als de Heer Jezus zegt, bekeert u, doet boete, zo vertaalt Luther dat. Luther zegt, dat doortrekt zich nou het hele leven van een christen. Niet alleen in het begin, niet alleen in de weg van de ontdekking, maar ook na ontvangen genade. Evangelisch berouw. Dat u tegen de liefde gezondigd hebt. Dat u uw eerste liefde verlaten hebt. En dan heb je niets om voor God aan te brengen. Dan sta je daar met lege handen. Net zoals die tollenaar achter in de tempel. Hij wilde zijn ogen niet eens opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg op zijn borst. Hij wist, hier komt het kwaad vandaan. En hij schreeuwde het uit. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar nu horen wij iets anders. Dat is hetzelfde als dat gebed van die tollenaar. Dat weet u nog van de vorige keer. Weet u nog? O God, wees verzoend met mij de zondaar. Nou, David gaat er ook iets tegenover plaatsen. En dat hebben onze oude statenvertalers goed gezien. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar, jongeren, je ziet het staat schuin gedrukt. Het staat er niet in het Hebreeuws, maar het is heel goed dat onze statenvertalers het ertussen hebben gezet om die grote tegenstelling te laten zien. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Nou, dat is het grote wonder. Het grote wonder. Hier in vers 4, daar zien we twee zaken. Tegenover die persoonlijke voornaamwoorden die David eerst noemde. Hij had het over mij en over onze. Tegenover die persoonlijke voornaamwoorden plaatst hij nu het gij met een hoofdletter. Dat gaat over de Heere. Gij met een hoofdletter. Kinderen, dat gaat over de Heere. Die de zonde vergeeft. En de ongerechtigheid niet toerekent. Dat is het eerste. Waar David is uitgewerkt. Waar David niets meer kan doen. Zichzelf niet meer kan helpen. Daar is de tijd aangebroken. Dat God gaat werken. Dat God het gaat doen. Dat het tijd is voor de Heere om te werken. Voor een uitgewerkte zondaar. Waar David verdwijnt. En waar God verschijnt. Dat is zaligheid. Dan ben je zelf weg. En dan hou je alleen God over. Waar onze namen verdwijnen en verdampen en verzinken. Waar die naam zo heilig, zo groot en goed alleen overblijft. Dat is het eerste. En het tweede, maar onze overtredingen die verzoent gij. David getuigt hier van het wonder van de verzoening. Gemeente, daar zit zo'n diepte in. Daar zit zo'n rijkdom in. Daar zit zo'n overvloeiende genade in. Dat wij daar vanmiddag maar van kunnen stamelen. Zeker wanneer je als een zondaar hier vanmiddag in de kerk of thuis meeluisterend misschien niet verder kan meekomen dan het begin van vers 4. Dat je daar als zondaar zit in de bank en thuis meeluistert. Als je het kwaad van de zonde beseft dat je tegen God gezondigd hebt, jongen. Dat je tegen de Heer hebt gezondigd. Wat heeft hij eigenlijk gedaan? Waarom zondig je eigenlijk tegen God? Wat heeft de Heer nou verkeerd gedaan in je leven? Zeg het dan. Zeg het dan. Wat heeft de Heer verkeerd gedaan? Dan moet je zeggen, niets. Ik heb het verkeerd gedaan. En dat weet je. En de ziel die gezondigd heeft zal sterven. En het zal ook echt gebeuren. Want er moet betaald worden. Of door onszelf, of door een ander. Nou, zo staat David daar. Als een doodschuldige zondaar. Ik heb het u gezegd, daar moet iets tegenover staan. Daar moet verzoening plaatsvinden. David heeft niets om de Heer aan te bieden. En kinderen, hij staat in de voorhof. En wat ziet hij dan? Wat zie je nou? Je hebt wel eens een plaatje gezien, hè, van de tabernakel. Wat zie je daar? Inderdaad, het koperen brandofferaltaar. Dat ziet hij. En jongen, ik hoop dat je dat niet meer vergeet. Er was eens een dominee, hij leeft niet meer. Maar die heeft eigenlijk gezegd, het zou beter zijn als wij het woord altaar vervangen door slachtbank. U mag het woord altaar gewoon blijven gebruiken, dat begrijpt u wel. Maar om duidelijk te maken wat daar op dat altaar gebeurt. Daar wordt een dier geslacht, daar moet bloed vloeien. Hij zei, dat is een slachtbank. Een altaar is een slachtbank, nooit meer vergeten. Jongeren, catechisanten, dat laat zien wat er moet gebeuren. Daar moet verzoening plaatsvinden. En daar getuigt nou heel de Bijbel van. Ik zou dat met één woord aan kunnen duiden. Plaatsvervanging. Plaatsvervanging. Plaatsvervanging, plaatsvervanging. Maar ons oude avondmaalsformulier, dat uitdrukt met die ontroerende woorden, ik voor u, zegt de Heer Jezus, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou, heel die oudtestamentische offerdienst, die schaduwdienst, die getuigt van dat grote wonder, wat eens in de volheid des tijds zou gebeuren op Goede Vrijdag. En wat doet dan die hoge priester één keer per jaar met die grote verzoendag, kinderen? Dan gaat hij met die schaal van bloed, het heilige door het voorhangsel, en dan komt hij in het heilige der heiligen. En wat staat daar, kinderen? Daar staat de ark des verbonds. Waar die twee stenen tafelen van de wet in liggen. Met dat gouden verzoendeksel. En dan sprenkelt hij dat bloed op dat gouden verzoendeksel. En die sporen van het bloed die werden nooit uitgewist. Dus de sporen van het vorige jaar die zijn opgedroogd. Die roodbruine, die roestbruine kleur, het is nog zichtbaar. Nou, daar wijst dit op. De kanttekening die zegt het zo eenvoudig. Het ziet op het verzoendeksel. Zijnde een voorbeeld der verzoening van onze Heer Jezus Christus. Het wijst allemaal op de Christus der Schriften. Kijk, daar mag David van getuigen. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Je mag het ook zo vertalen vanuit het Hebreeuws. De kanttekeningen zeggen dat heel terecht. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Je mag het ook zo vertalen. Gij bedekt ze genadiglijk, zoals dat gouden verzoendeksel die ark bedekte. En dat bloed, als het ware, dat gouden verzoendeksel bedekte. Gij vergeeft ze om de verzoening door de Messias. O, dan is Gods aangezicht van toorn veranderd in gunst. Dan gebeurt er wat eeuwen later door de dichter in Psalm 16 is veranderd in onze vertaling, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schept mij in het kort verzadiging van vreugde. Mag u nou datzelfde wonder, mag u dat nou kennen, mag u dat nou doorleven, zoals David het zegt in die andere psalm, psalm 32, wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens wie de Heere de ongerechtigheid, heb je weer hetzelfde woord, niet toerekent. Omdat God recht is en omdat het recht zijn loop moet hebben. God kan van zijn recht geen afstand doen en hij zal van zijn recht geen afstand doen. Dat betekent u, jij, ik, wij moeten betalen of door onszelf of door een ander. Maar dat hier door David nou gesproken wordt dat God vergeeft op grond van recht en gerechtigheid vanwege dat ene offer. Vanwege het offer van Christus op grond van zijn genoegdoening. Kijk, voor heel veel mensen is het een heel vanzelfsprekende zaak dat God de zonde vergeeft. Natuurlijk doet God dat. Dat staat toch in de Bijbel? Je moet het gewoon geloven, zeggen ze dan. Zal ik u eens vertellen wat Kolbrugge zegt? U kent Kolbrugge wel. Die man wist ook waar zijn schuld gebleven was. Net als David, net als Paulus. Kolbrugge zegt, het is voor Gods kinderen een zwaar stuk. Jongeren, dat betekent, voor Gods kinderen is dat niet heel makkelijk. Het is moeilijk om dat te geloven. Ze geloven het wel, maar niet. Het is niet eenvoudig. Dat kost strijd, dat kost aanvechting. Kolbrugge zegt, het is een zwaar stuk om te geloven dat God de zonde vergeeft. Waarom, vraagt u? Nou, Kolbrugge zegt, God moet de zonde straffen. God kan de zonde toch niet vergeven? Dat is niet rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen, dat is recht. Dat is het eerste. Twee, Kolbrugge zegt, het is nog zwaarder om te geloven dat met een goed geweten en met toepassing voor jezelf, dat hij niet alleen de zonde van anderen vergeeft, maar dat hij ook mijn zonde vergeeft. Drie, nog zwaarder, zegt Kolbrugge, is om te geloven dat hij niet één of twee of drie zonden vergeeft, maar al mijn zonden vergeeft. En het zwaarste stuk om te geloven, zegt Kolbrugge, is dat God de zonde vergeeft op grond van het lijden en sterven van Christus. Dat is het zwaarste stuk om te geloven. Die plaatsvervanging, ik voor u. Het ware geloof voert een harde strijd om verzekerd te zijn van de gewisse belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. En juist daarom zegt de zaligmaker tegen zijn kinderen die zo bevreesd zijn, die zo aangevochten zijn, vrees niet. En juist daarom zegt hij, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en beladen zijn, ik zal u rust geven. Daarom zegt hij, kom tot mij, ik zal uw zonde geenszins gedenken. Al hebt gij met vele hoereerders geboeleerd, keert nochtans weder tot mij. Ik zal al uw afkeringen genezen, ik zal u vrijwilliglijk liefhebben, ik zal niet meer op u toornen. Daarom moet het worden verpredikt. Daarom mag David hier in vers 4 ervan getuigen. Opdat u vanmiddag hier in de kerk of thuis meeluisterend ook met persoonlijke toepassing voor uzelf het David na mag zeggen. Op goede gronden, door het geloof, door genade, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Dat u daarop zou rusten, op die enige grond, op dat enige fundament in leven en sterven. Net als David, uw ogen altijd naar dat ene punt gericht, naar dat altaar, naar die slachtbank waar dat wonder heeft plaatsgevonden. Zijn grondslag, dat is niet uw grondslag, dat is zijn grondslag. Dat zijn zijn onwikbare vastigheden die God gelegd heeft op Sion, waar de verzoening plaatsvindt. Waar het offer is gebracht, waar het lam geslacht is, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Plaatsvervangend, opdat het getuigenis van David ook uw getuigenis zou zijn. Opdat u het ook zou zeggen. Iemand zegt vanmiddag, ja, met dat eerste van vers 4, daar kan ik wel mee meekomen. Ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Maar dan stokt mijn stem. Dan stopt het. Maar toch, geliefde, als de Heere nou Door de kracht van dit woord, door zijn genade, door zijn heilige geest, door die veroordelende kracht in die ware zielsvernedering en heilzame wanhoop dit woord afdrukt, dan schenkt hij ook het ware geloof. Vanmorgen gehoord, een waar berouw gaat altijd samen met een waar geloof. Paulus die zegt het ook in Romeinen 3, we hebben alle gezondigd. En hij heeft gezegd dat hij met heel de wereld verdoemelijk is voor God. Hij zegt, we hebben alle gezondigd. En derven, we missen de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft. God stelt zijn zoon voor in de prediking, zegt Paulus in Romeinen 3. U leest het maar na vanmiddag. Daar wordt gesproken over hetzelfde woord, maar dan in het Grieks, verzoening. En dat wijst ook op het verzoendeksel, zegt de kanttekening. En zegt het grondwoord. Hij zegt, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, tot een verzoendeksel. Door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende, degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Dan zegt Paulus dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. Kijk, zo spreekt nou een ware boetvaardige. Dat is een ware gelovige. Het faillissement uit over zichzelf. Daar mag David van roemen, van diezelfde genade, de lofzang is in stilheid tot u, o God, vanwege het wonder van de verzoening. Ongerechtige dingen hadden de overhand op mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Mag het woord der verzoening nou ook zo doorbreken in uw hart, door die grote doorbreker die door Micha al verkondigd werd. En die gekomen is, dat het in uw hart ook mag zingen. Wat nou vers 5 zegt, wel gelukzalig is de mens die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. We gaan er eerst van zingen met de woorden van een andere psalm, psalm 84, waar met andere woorden toch hetzelfde wonder wordt uitgedrukt. Psalm 84 vers 5. Waar de dichter zegt. O God die ons ten schilde zijt. En ons voor alle ramp bevrijdt. Aanschouw toch uw gezalfde koning. 84 het 5e vers. liefde, de lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Vanwege het wonder van de verzoening. We hebben in de eerste plaats gelet op de noodzaak van de verzoening. In de tweede plaats op het wonder van de verzoening. Maar David mag verder gaan. We zien in de derde plaats ook op het deel hebben aan die verzoening. Want we lezen in vers 5. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. Dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis. Met het heilige van uw paleis. Dat is het deel hebben aan die verzoening. Gemeente David mag eindigen in het wonder als hij dat ene woordje uitspreekt, jongeren. Wel geluk zalig. Dat is driemaal gelukkig. Zalig, je weet misschien wel wat dat betekent. Dat betekent vol, vol van God. Nou, geluk zalig, dat is de overtreffende trap, vol van geluk, vol van God. En dan de derde, welgelukzalig. Waar wij van nature rampzalig zijn, mag David hier getuigen van de zaligheid. Welgelukzalig is hij die gij verkiest. David mag zien op het wonder dat God nu een weg gebaand heeft van eeuwigheid, waar geen weg was. Waar wij de toegang naar het paradijs hebben dichtgezondigd. Maar David eindigt hier in het welbehagen Gods. Dat de Heere nou van zijn kant en aan zijn kant een weg heeft willen banen. En dat hij die eeuwige gerechtigheid heeft willen aanbrengen. Waar alles wegen van mensenkant zijn afgesneden. En dat leren al Gods kinderen. Dat er van hun kant geen weg is. En nooit meer een weg zal zijn. Waar zij ook afgesneden zijn in Adam. En ingeënt in die tweede, in die laatste Adam. Dat is Christus. Maar waar het wonder nou voor het eerst of opnieuw. Opnieuw voor het oog van uw ziel ontsloten mag worden. Dan mag je roemen in het wonder. Dat God van eeuwigheid zijn Zoon verordineerd heeft. En met de Heilige Geest gezalfd heeft. Tot dat drievoudige ambt. Hij is de hoogste profeet en leraar. De enige hoge priester en de eeuwige koning. En hij heeft het gedaan uit een brandende liefde tot zijn vader. Wie anders zou de eer van God bedoelen? Wie anders zou het recht Gods wat geschonden is herstellen? Hij heeft het gedaan. Wie anders zou aan het streng eisende recht van God kunnen voldoen? U niet en jij niet en ik niet. Maar nou heeft hij van zijn kant een gerechtigheid willen aanbrengen. Hij is die weg gegaan van Bethlehem naar Gethsemane, Gabbata en Golgotha. Waar hij gehangen heeft aan het vloekhout des kruises. Om zijn leven te geven tot een rantsoen. Tot een losprijs van velen. Kijk waar het oog des geloofs mag worden geopend door de Heilige Geest. Voor dit wonder dat de Heere nou dat woord afdrukt in uw ziel. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige en met een onberouwelijke liefde. Ik heb u getrokken met goede tierenheid. Met koorden van eeuwige liefde. O, dan zingt u weg in het wonder. Omdat hij de eerste is. En de laatste. Hij is de alfa en de omega. Het begin. En het einde. En zo openbaart hij zich in de weg van recht. Op die koninklijke wijze. Maar ook hier in de weg van verzoening. Door voldoening. Na vers 4 komt vers 5. Heel veel mensen in onze tijd hebben moeite met de uitverkiezing. Zeker met de dubbele predestinatie. Waar het gaat over de leer van verkiezing en verwerving. Uw oud-predikant, die heeft eens gezegd, dat een jongen dat had gezegd op catechisatie, dominee, dat is niet eerlijk. Hij zei, weet je wat niet eerlijk is, jongen, dat je zondigt tegen God, dat is niet eerlijk. Maar nou openbaart de Heere het wonder van de verkiezing. Want als er iemand was die hij voorbij moest gaan, was u het toch of niet? Nee, de verkiezing is geen barricade. Het is geen blokkade. Het is geen muur. De Duitse vaderen zeggen het is een fontein. Van alle zaligmakend goed. En dan kun je het niet verdragen dat er gespot wordt met deze heilige goddelijke waarheden. Dan kun je het niet verdragen dat er een karikatuur van gemaakt wordt. Want wij zouden allemaal reddeloos verloren zijn als er geen verkiezing was. Maar nu heeft de Heere vanuit zijn welbehagen een weg willen ontsluiten. Nou heeft hij niet goede mensen uitverkoren, maar de slechtste. De Mefibosets, die moest uitroepen, wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben. Dat is nu zijn welbehagen, dat hij het zwakke, het verachte en het onedele heeft uitverkoren. Iemand vraagt vanavond, ja, maar zou het dan voor mij nog kunnen? Lees nog eens vers 5. Wat staat er nou in de tekst? Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en, dat hoort er dus bij, doet naderen. De grote reformator Johannes Calvijn die heeft gezegd, het feit dat u, dat jij jongen gedoopt bent, teken en zegel van Gods genadeverbond aan je voorhoofd hebt ontvangen, dat is al een stukje uitverkiezing. Calvijn noemt dat de eerste trap van de verkiezing. Dat je opgegroeid bent op de erf van het verbond, onder het beslag van Gods woord, in de lichtkring van het evangelie. Kinderen, je weet wat een zaklamp is. Als je het schijnsel van een zaklamp in een donkere kamer, dan zie je als het ware een ronde kring van licht. Nou, daar ben jij geboren. Is dat een wonder of niet? Je bent niet in de wereld geboren, je bent opgegroeid onder het woord. En dat is een groot voorrecht. Hier gaat het over de tweede trap van de verkiezing. Dat de Heere dat ook door zijn geest toepast aan het hart. Daar mag David van getuigen. Maar zo werkt de Heere. Onder de bediening van het genadeverbond. Waar het bloed drupt van de kansel. Zoals vanmorgen gezegd. Dat hij zo'n zondaar doet naderen. Door de trekkende kracht van het woord. Waar u als een veroordeelde zondaar geen stap kunt zetten. Net als die tollenaar achter in de tempel. Niet dichterbij kunt komen. Hij doet u naderen. Dat is een passieve uitdrukking. Bent u daar blij mee? Ik wel. Dan is er voor u ook nog hoop. Dan is er voor u nog verwachting. U hoeft zelf niet te komen. Hij doet u naderen. En dan komt u ook tot die God van volkomen zaligheid. Die nog nooit een berouwvolle zondaar heeft weggestuurd. Wij lezen in het woord wel van mensen die bij hem weggegaan zijn. Maar de Heer Jezus heeft nog nooit iemand weggestuurd die nimmer mij heeft afgewezen. Zo doet hij een zondaar naderen. Wij kunnen niet komen, wij zijn zo ver bij God vandaan. Zo ver bij zijn hemel vandaan. Wij zijn zo ver bij zijn Christus vandaan, dat hij u doet naderen. Als hij u de wet voorhoudt, als een veroordeelde zondaar, alles het doodsvonnis leert schrijven. Dat je geleerd hebt, dat de gerechtigheid die de wet van mij eist, in mij niet is. Dat ik tegen Gods wet gezondigd heb, en dat de wet mij in de dood laat. Wie zou dan ooit kunnen komen? Naar binnen kunnen komen, zoals we dat lezen in vers 5. Wie zou tot God kunnen komen? Dat heeft David zich ook afgevraagd in Psalm 15. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? U moet die psalm maar eens lezen, niemand. Dat kan alleen de man die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en met zijn hart de waarheid spreekt en met zijn tong niet achterklapt en zijn metgezel niet kwaad doet. U hebt het allemaal niet. Er is er maar één die dat kan. En die het gedaan heeft. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En nu heeft hij die gerechtigheid willen aanbrengen. Waar de duivel u beschuldigt, gij hebt geen heil bij God. En waar uw geweten u aanklacht, dat u niet tegen één of twee, maar tegen al uw geboden, al Gods geboden gezondigd. Nou laat de Heer aan zulke mensen zijn lam zien. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Op dat altaar, weet u nog? De Heere laat aan zulke mensen zijn lam zien. Het lam Gods, wat geslacht is. waar hij zijn zoon aanwijst als het lam Gods. Hij is tot zonde gemaakt. Hij onschuldig. En dat Heere nou al onze ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Dan doet hij u naderen in die trekkende kracht van het woord. In die trekkende liefde waar u geen stap kunt zetten. Als u verbrijzeld bent door de wet. Maar dat de Heere u doet naderen. Wat een verwaardiging. Zoveel goed. Zoveel goed tegenover zoveel kwaad. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. Dat hij wonen in uw voorhoven. Zo staat het in vers 5. Wat een vreugde, wat een licht, wat een leven gaat er dan op in uw ziel. Als dat gebeurt. Luther zegt, het was alsof ik het hemelse paradijs binnenging. Toen dat voor hem werkelijkheid werd. Nadat hij zoveel jaren, u weet het uit de geschiedenis van Luther, zichzelf afgeranseld heeft om zichzelf geschikt voor God te maken. Maar als je nou die gerechtigheid mag aanschouwen op dat altaar, dat u daar had moeten liggen, dat u had moeten sterven, maar dat God nou zijn eigen zoon als het lam Gods geslacht heeft. Van voor de grondlegging der wereld. O, dat hij nou die eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Dan mag je met Psalm 27 zeggen, hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog, jongeren. Alleen maar kijken. Kijken, kijken. Naar dat altaar, wat daar gebeurt. Waar het bloed vloeit. Dan zou je wel altijd in de kerk willen blijven. Dat hij wonen in uw voorhoven. Dat je nooit meer weg hoeft te gaan. Dat je daar nou altijd mag verblijven. Hier wordt de rust geschonken. Kijk, de vermoeide en belaste. Die krijgen hier de rust. Die vinden daar rust. Om nou te verkeren onder de schaduw van zijn vleugelen. Daar wordt nou de echte rust gevonden. Daar mag je wonen. Daar komt een vermoeide en een belaste ziel tot rust. Uitgewerkt. U hoeft het niet meer te doen. Hij doet het plaatsvervangend voor u. De lofzang in stilheid tot u, o God. Begrijpt u het nu? De zangtijd genaakt. De koning heeft u gebracht in zijn binnenkamer, in zijn voorhoven. Vanuit die verzoende betrekking in vers 4 nabij God te zijn. Dat is zeer verre het beste. Calvijn zegt, wij zijn gelukzalig als wij op God hopen. Als wij zijn belofte omhelzen, steunende op Jezus Christus de middelaar. En ervan verzekerd zijn dat God onze Vader is en wij tot hem uitgaan. Bent u wel gelukzalig? Daar moet een antwoord komen op die vraag. Mag u zo wonen in zijn voorhoven? Als een dakloze, als een thuisloze schurk die alles verbeurd en verzondigd heeft. En die het nooit meer goed kan doen om nou genade bij hem te vinden. Om onderdak, als een thuisloze onderdak te vinden bij de Heer Jezus Christus. Waarvan onze statenvertalers en de kanttekenaar hebben gezet dat hij de ware tabernakel is. Dat hij de ware tempel is. Om nou de toevlucht tot hem te nemen. Tot die voorgestelde hoop. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest. En doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Daar staat het koperen brandafval. Nou, ik heb het gezegd. Maar ook het koperen wasvat. Met het oog daarop gericht. Rechtvaardiging. Bij het brandofferaltaar. Maar ook heiliging. Bij dat koperen wasvat. O, dan geeft de Heere onderwijs hoor in zijn huis. Als het oog van het geloof daarop gericht mag zijn. Wat hij nou wil schenken voor zulke zondaren, voor zulke mensen. Hem in gerechtigheid te mogen aanschouwen. Hier in beginsel, straks volmaakt, verzadigd. Het zijn goddelijk beeld. Kijk, daarom eindigt David in vers 5 met die indrukwekkende woorden. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. U ziet het, het is als het ware een herhaling. Het zijn twee dingen van dezelfde zaak. Er zit ook weer die overtreffende trap in. Het goede van uw huis, dat is één. En het heilige van uw paleis, dat is een dubbele overtreffende trap. Dat wijst op de volheid van hem. Een volheid die nooit, nooit te ledigen is. Als hij de kabinetten van het genadeverbond ontsluit. En als hij ook de sleutel van dat kabinet geeft. Dat is het ware geloof. En dat hij uit die volheid nou schenkt. Genade voor genade. Als de Heilige Geest dat nou ontsteekt in uw hart vanmiddag. Dan mag je ook in waarheid zeggen. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. En waar God op grond van het werk van Christus, van die plaatsvervanging, nou dat wonder, dat genade werkt, schenkt aan zo'n zondaar, dat toerekent op grond van recht en gerechtigheid. Als hij dat nieuwe leven heeft geschonken, dan zal hij dat nieuwe leven ook voeden. Dan is hij... Zal hij dat nieuwe leven ook onderhouden? Dan doet hij zo'n zondaar niet omkomen in dure tijd en in hongersnood. Maar dan schenkt hij u dat ware brood des levens, dat is Christus. Dan verzadigt hij u met nieuwe honger. En dan verzadigt hij u met nieuwe dorst naar de gerechtigheid. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn de armen van geest. Dat zijn de treurenden. Dat zijn degenen die zachtmoedig zijn. Die hoeven het niet meer te zijn, want hij is het. Hij is wat zij niet zijn. En hij betaalt hun schuld. Christus, die hen van God geschonken is, tot wijsheid van God en rechtvaardiging en heiligmaking en een volkomen verlossing. Kijk, dan ontvangen ze van hem voedsel. Vanuit het woord des levens. O, wat bent u ongelukkig als u dit leven niet kent. Wat bent u rampzalig als u nog leunt en steunt op iets van uzelf. Op eigen gerechtigheid. Waarop u steunt als op een rietstaf. Het houdt geen stand. O, zoek toch die God van David te leren kennen. Wat heeft de wereld u eigenlijk nog te bieden? Wat heeft de godsdienst zonder God u nog te bieden? Misschien zegt u, ja, maar zou het nou voor mij nog kunnen? U moest eens weten wat voor leven dat ik achter de rug heb. U moest eens weten wat er afgelopen week gebeurd is. In mijn leven, in mijn gezin, zegt iemand anders. Dat ik mij mijn leven lang gewenteld heb in het slijk en hem de rug en de nek heb toegekeerd. Gemeente, kijk nou nog eens naar vers 3. Wat staat er nou in vers 3? Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Vlees, wat is dat? De kanttekening zegt dat zijn allerlei soorten van mensen zonder onderscheid. Dat is terecht. Maar als u nou op andere plekken in de Bijbel kijkt naar het woord vlees. Aan wie wordt dit nou gepredikt? Aan vlees. En vlees heeft in de Bijbel, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, altijd een heel negatieve betekenis. Ook na ontvangen genade. Paulus zegt, ik ben vleeselijk, niet was, ben vleeselijk, comma, verkocht onder de zonde. Het is een hele negatieve uitdrukking. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Vlees kan zichzelf niet helpen. En het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Zijn vlees is zwak en ellendig. Vlees heeft geen kracht. En wat staat er nou in vers 3? Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Kijk, dat zijn de mensen die David aanwijst. Dat zijn de mensen tot wie het woord uitgaat. Hier in de kerk en thuis. Om te wijzen op die volkomenheid, op die gewilligheid bij God vandaan om een ellendige en een arme zondaar aan te nemen en te omhelzen en te sluiten in zijn eeuwige armen. O, dan spreekt deze psalm van hoop voor een ieder van ons. Voor een ieder van ons hier in de kerk en thuis. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Vanwege het wonder van de verzoening. O, dan roept David uit in die andere psalm. Dat hij daar altijd wel zou willen blijven. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Mag het nou ook voor jou zo zijn, jongen en meisje? Dan gaat heel het psalmboek voor je open. Krijg je een nieuwe Bijbel, krijg je een nieuw psalmboek. Ga je dingen zien die je nog nooit gezien hebt. Dan gaat je hart opspringen van verwondering. Hoe lieflijk zijn uw woningen. O Heere der Heerscharen, mijn ziel is begeerig en bezwijkt van verlangen. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Kind van God in ons midden vanmiddag. Hoe minder hulp u hebt in uzelf, hoe beter het is. Deze psalm, die past het beste bij uw omstandigheid. Hoe aangevochten, hoe bestreden u ook bent, hoe geweet u ook aanklacht en de duivel u benauwt. Nabij God te zijn, dat is zeer verre het beste. In die weergaloze gemeenschap met hem, als u hem in waarheid mag kennen, dan zult u toch elk ogenblik uitzien naar nieuwe ontdekkingen in de Heer Jezus Christus. Dan zult u toch niet voortbouwen op ervaringen van 10, 20, 30, 40 jaar geleden. Maar dan vermaant David u door het onderwijs uit dit woord om gedurig uit te gaan door het geloof, door de geest des geloofs, door die genade die u geschonken hebt, als u hem mag kennen, om altijd uit te gaan uit uzelf. Zoals de oude Puritijnen dat altijd gezegd hebben, dat een zondaar uitgaat. Uit zichzelf, om de zaligheid buiten zichzelf te zoeken. Om altijd als arme zondaars water te scheppen uit die fontein van heil. Opdat u niet zou afdwalen. Opdat uw leven niet in zorgeloosheid aangepast zou worden naar het schema van deze wereld. Dan doet u de Heilige Geest smart aan. Maar als u Christus mag kennen, blijf dicht bij hem. En behoud toch die zekerheid, door dicht bij hem te blijven, door dicht bij zijn woord te leven, door dat smeekgebed van David gedurig als uw smeekgebed te houden. Door elk ogenblik op hem te zien, op dat altaar, op dat lam wat geslacht is, opdat u in de tijd doorgeleid zou worden, gedragen zou worden door de tijd. Tot straks, dat het moment aanbreekt, dat u mag aankomen aan de oevers van Emmanuels land, op de kust van de hemelse gewesten. Daar waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Om dan voor eeuwig bij hem te wonen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Wij zullen verzadigd worden met het goede van zijn huis en met het heilige van zijn paleis. Hier in beginsel, straks volmaakt, dan gaat de kerk naar huis met het loflied op de lippen. Nu al voor Gods troon en hier beneden, maar straks zullen alle schaduwen vlieden. Dan zult u hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Dan zijn alle zonden weg. Dan is alle schuld weg. Dan is alle bestrijding weg. Dan is de duivel weg. Dan bent u verlost van uw oude verdorven natuur. Van het zondige vlees. Dan mag u voor eeuwig zingen. Voor zijn troon. Met dat nieuwe lied. Gij zijt geslacht. Als dat lam Gods op dat altaar. En hebt ons schoon gekocht met uw bloed. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Psalm 89 vers 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Wat er verder volgt, 89, het 8e vers. Hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. Wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.